starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen. Het is woensdag 11 februari 2026 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Mijn naam is Paulien Roesink. Het komende uur bellen we met Nanda ten Grotehuis over het fosteren van huisdieren. Het leuke is dat eigenlijk iedereen geschikt is, zo vertelt ze. U krijgt ook een kersverse boekentip van Astrid van Schoonakker. Speciaal voor SBS Dutch heeft Astrid de biografie van Jan Blokker gelezen en straks vertelt ze wat ze ervan vond. En vandaag nemen we ook weer het laatste voetbalnieuws door met sportjournalist Jaap de Groot. Dat en muziek allemaal straks, maar we beginnen met de nieuwsflits en de achtergronden bij het nieuws. Mijn naam is Paulien Roesink en dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 11 februari met onder andere kritiek op politieoptreden tijdens demonstratie in Sydney. Britse premier weigert af te treden en kamermeerderheid tegen hogere kiesdrempel. De vicevoorzitter van de Greens, Marine Faruqi, heeft kritiek geuit op de reactie van de politie op de protesten van maandag tegen het bezoek van de Israëlische president Isaac Herzog aan Australië. Demonstranten die zich verzamelden bij het stadhuis van Sydney werden door de politie bespoten met pepperspray, gearresteerd, geslagen en geduwd. De imam die het gebed leidde tijdens het protest beschuldigde de politie van agressie. Wessam Chakawi vertelde SBS Nieuws dat hij in 2,5 jaar van vreedzame protesten nog nooit zo'n politieoptreden heeft meegemaakt. De Britse premier Keir Starmer heeft gezworen dat hij nooit zal aftreden, ondanks oproepen vanuit zijn eigen gelederen om dat wel te doen. De premier staat onder druk vanwege zijn benoeming van Peter Mandelson, een prominent lid van de Britse Labour-partij, tot Brits ambassadeur in de Verenigde Staten in 2024. En die kritiek komt vanwege Mandelsons banden met de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. De Amerikaanse autoriteiten, die onderzoek doen naar de verdwijning van de 84-jarige schrijfster Nancy Guthrie, hebben de eerste bewakingsbeelden vrijgegeven. Daarop is een gemaskerde persoon te zien op haar veranda in de nacht dat ze verdween. De politie zegt dat er nog geen verdachten of personen van belang zijn geïdentificeerd in de zaak rond de moeder van tv-presentatrice Savannah Guthrie. En dan nieuws uit Nederland via de NOS. Rabobank, ING en ABN AMRO willen hun afhankelijkheid van techbedrijven uit de VS zoveel mogelijk verminderen. Dat bevestigen ze aan de NOS. De banken praten hierover met Europese banken. Volgens bestuursvoorzitter De Kranen van de Rabobank bekijken de banken of ze hier cloud- en datastructuren kunnen opzetten. Hij zegt dat de Europese banken zelf het initiatief hebben genomen en het niet doen onder druk van de ECB of de Nederlandse bank. Onder meer de Europese Commissie is bezorgd over de afhankelijkheid van de VS. Die zorg groeide toen president Trump dreigde met een wereldwijde handelsoorlog in april vorig jaar. En een meerderheid in de Tweede Kamer is tegen een voorstel van D66, VVD en CDA om te onderzoeken of er een hogere kiesdrempel moet worden ingevoerd. Het voorstel staat in het coalitieakkoord. Nu is de kiesdrempel gelijk aan het percentage kiezers dat nodig is voor een Kamerzetel, ongeveer 0,67%. De drie coalitiepartijen wilden bekijken of het beter is als partijen pas de Tweede Kamer in kunnen als ze meerdere zetels halen. Alle 13 oppositiepartijen stemden tegen het voorstel van het aankomende minderheidskabinet. De oppositie heeft bij elkaar 84 zetels en kan dus elk voorstel van dat kabinet wegstemmen. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website sbs.com.au/dutch. We gaan verder met de achtergronden bij het nieuws. De federale regering heeft een baanbrekend nationaal plan van $218 miljoen gelanceerd om een einde te maken aan geweld tegen First Nations vrouwen en kinderen. Het is de eerste langetermijnstrategie die volledig is ontworpen en geleid door inheemse gemeenschappen zelf. Hoewel het beleid zich richt op gespecialiseerde genezings- en noodhulpdiensten in afgelegen gebieden, waarschuwen gemeenschapsleiders dat echte verandering ook vereist dat systemisch racisme en de hoge mate van geweld, gepleegd door niet-inheemse mannen, worden aangepakt.
SBS Dutch, deel ons verhalen op Facebook.
De federale regering kondigt meer dan $200 miljoen aan financiering voor haar eerste zelfstandige plan om familie, huiselijk en seksueel geweld tegen First Nations vrouwen en kinderen te beëindigen. Het plan Our Ways, Strong Ways, Our Voices is een strategie voor 10 jaar, mede ontworpen door inheemse gemeenschappen en alle overheidsniveaus. Minister van Sociale Zaken Tanya Plibersek zegt dat Aboriginal vrouwen en gemeenschappen hier al tientallen jaren voor pleiten. Volgens Plibersek heeft het zo lang geduurd omdat de regering nauw en zorgvuldig heeft samengewerkt met de stuurgroep om het plan goed uit te werken.
In 2022, before the 2022 election, we made a commitment as a government to deliver a standalone First Nations plan for family, domestic and sexual violence. Coming out of the National Plan on Violence Against Women and Their Children, there was an action plan for Aboriginal and Torres Strait Islander communities, and that came with $282 million of funding for immediate actions. What this plan represents is the next stage of that work that takes a longer-term approach that also engages the states and territories.
Dit komt bijna 18 maanden na het baanbrekende senaatsonderzoek naar vermiste en vermoorde First Nations vrouwen en kinderen. In samenhang met het nationale plan wordt met dit initiatief $218,3 miljoen over 4 jaar uitgetrokken om tot 40 Aboriginal Community Controlled Organizations te financieren die gespecialiseerde door de gemeenschap geleide diensten leveren. Inheemse vrouwen hebben 7 keer meer kans om door een partner te worden gedood en 27 keer meer kans om in een ziekenhuis te belanden vanwege huiselijk geweld dan niet-inheemse vrouwen. In afgelegen gebieden is dat cijfer tot 41 keer zo hoog. Assistent-minister Gat Kearney noemt het nationale plan een echte gamechanger.
This is a seminal report. This is a game changer. We know that Aboriginal and Torres Strait Islander women and children are overrepresented in all the statistics with respect to domestic, family and sexual violence. And the way forward that has been mapped in this report puts First Nations people at the absolute centre of all the solutions. This will be community-led response supported by the government, federal and state.
De federale regering breidt haar strategie tegen huiselijk geweld uit, voorbij directe financiële steun, om ook de diepe isolatie van afgelegen gemeenschappen in Australië aan te pakken. Tanya Plibersek zegt dat hoewel de Leaving Violence Payment duizenden mensen helpt, geldt alleen de extreme isolatie van slachtoffers in crisissituaties in afgelegen gebieden niet kan overwinnen. In regionale gebieden kan de logistieke last enorm zijn, met hulpverleners die soms 6 tot 8 uur moeten rijden om 1 slachtoffer te bereiken. Volgens haar moet de regering overstappen naar een lokaal model dat gemeenschapskennis combineert met noodinterventie.
We've done immediate response. This is about our long-term future. How do we deliver new services on the ground, particularly through Aboriginal community-controlled organisations? That work will be funded from the 1st of July onwards. It means new services, new healing services for people who are affected by family and domestic violence as they're growing up, men's behaviour change, emergency responses that help women leave, including from very remote locations. Aunty Muriel was talking about Torres Strait Islands as a really good example of how hard it is to keep someone safe in a small and very remote community.
Het plan wordt geleid door universitair hoofddocent Dr. Muriel Bamblett, CEO van de Victorian Aboriginal Child and Community Agency. Die zegt trots te zijn om deel uit te maken van dit proces. Puttend uit haar eigen ervaringen in Brisbane met vrouwen uit Musgrave Park en vrouwen in detentie, zegt ze dat ze heeft gezien hoe geweld haar gemeenschap generaties lang heeft getroffen. Na met talrijke organisaties aan hervormingen te hebben gewerkt, gelooft ze dat dit het eerste plan is dat door Aboriginals voor Aboriginals is geschreven.
The systems have to change, the court processes, the policing, the way justice is implemented, the way that housing and homelessness, child protection systems, all of those need to change. There's a lot of money that goes to mainstream organisations where there's no accountability. So we really do need to have Aboriginal people at the forefront. I work in child welfare. 72% of Aboriginal children come into care because of family violence. Now that's too many children coming into care because we can't address family violence. And family violence is learned. It comes out of a drug culture. It comes out of a culture that, an alcohol culture that was never in Aboriginal communities.
Bamblett zegt dat, hoewel het probleem complex is, er een groeiende beweging voor interne heling bestaat. Ze zegt dat haar onderzoek onder meer bestaat uit gesprekken met mannen uit de gemeenschappen die deel willen uitmaken van de oplossing, terwijl ze erkennen dat ze ook deel uitmaken van het probleem. Tegelijkertijd wijst ze op een schokkende realiteit rond de rol van extern racisme bij geweld tegen Aboriginal vrouwen.
One of the really interesting data is 85% in one of our regions, 85% of the violence perpetrated on Aboriginal women are by non-Aboriginal men. We have to ask the question, why do non-Aboriginal men treat our women as less than? And so I think we need to really address the issue of racism and how that impacts on our women and our communities.
Minister voor Inheemse Zaken Malandiri McCarthy zegt dat dit plan alleen bestaat dankzij de onvermoeibare en voortdurende inzet van First Nations vrouwen. Als u of iemand die u kent wilt praten over familie of huiselijk geweld, bel dan 1800 Respect op 1800 737 732 of Lifeline op 131114. In een noodgeval bel altijd 000. Dit was een verhaal van Brianna Charles voor SBS Nieuws, in het Nederlands geproduceerd door SBS Dutch. Nanda ten Grote Huis werkt bij een Animal Welfare League locatie in Queensland, waar dagelijks 1 tot 3 huisdieren worden binnengebracht. De hulp van fostergezinnen is voor een dierenopvang van onschatbare waarde. Wij belden met Nanda om te horen wat je nodig hebt om een fosterdier in huis te nemen.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Nanda, jij werkt bij Animal Welfare League. Mensen kennen die naam misschien van het tv-programma The Doghouse. Hoe ben jij daar terechtgekomen?
Ik werk al meer dan 25 jaar in de animal welfare industry hier in Australië. En er zijn heel veel organisaties die goede dingen doen. En momenteel werk ik voor de Animal Welfare League. En die heeft 5 verschillende locaties hier in Southeast Queensland.
Ja, ook locaties buiten Queensland, hè? Wat vind jij zo fijn aan het werken met dieren?
Ik vind het juist heel erg leuk om met mensen en met dieren samen te werken. Want ik denk dat dieren maken zo'n belangrijk deel uit van ons alle leven. En ik vind het fijn om dieren bij mensen in huis te brengen als een foster animal. Dat is dan even tijdelijk. Of natuurlijk als een nieuw huisdier dat ze meenemen. Wat ze hier kunnen adopteren. En dan wordt dat deel van hun familie. En dat is gewoon super. Ik bedoel, er zijn dingen die dieren gewoon voor mensen betekenen, dat zelfs mensen niet voor mensen kunnen betekenen.
Nee, nee, nou zitten we aan het einde van de zomerperiode. Scholen gaan bijna weer beginnen. Zijn jullie nu ook extra druk? Worden er meer dieren bij jullie gebracht?
Er worden het hele jaar door dieren gebracht, maar nu zeker dit in de zomer hier is het natuurlijk het breeding season voor de katten en de honden. Dus we zien heel veel kittens voorbij komen, maar ook elke dag komt er 1 of 2, 3 private surrender dieren komen hier binnen bij ons of bij de andere locatie. En als we hier al hun veterinaire niet behandeld hebben en hun behavior assessment gedaan hebben, dan kunnen ze kunnen ze geadopteerd worden door mensen. En als ze nog niet helemaal daar klaar voor zijn, zoals bijvoorbeeld een hond die binnenkomt en die is misschien een beetje dun, dus die moet even gefosterd worden bij iemand voor een aantal weken om lekker wat meer vlees op de benen te krijgen, zeg maar, voordat ze voor de dissection surgery gaan. Dan zoeken we altijd families die daarmee kunnen helpen. Of een nestje met kittens. Wat bijvoorbeeld gisteren kwamen er ook weer 2 nestjes van 3 kittens. Die kwamen binnen. En die zijn dan echt 6 weken. Dus die zijn super klein, maar super leuk. En die sturen we dan naar onze fosterfamilies. En dat is echt zo'n leuk idee. Ook voor mensen die kleine kinderen hebben gedurende de zomervakantie. Of juist als iedereen weer lekker naar school is en terug naar werk. Dan is het ook prettig om een fosterdier in je huis te hebben als je permanent een dier niet kunt hebben zelf.
Ja, maar kan iedereen zomaar foster parent worden voor een dier?
In principe wel. Als je een huis hebt en als je dat zelf hebt natuurlijk, of als je het huurt en je vraagt dat aan je huurbaas of bazin of dat allemaal mag, dan zorgen wij voor alle supplies. En natuurlijk moet het allemaal veilig zijn en de hele familie moet het leuk vinden. Iedereen moet comfortabel zijn met een hond in huis of met een kat in huis. Allergieën natuurlijk moet je naar kijken. Maar het is echt een super idee om tijdelijk een organisatie zoals AWL te helpen.
Ja, inderdaad. En ik kan me ook voorstellen dat jullie heel veel van dat soort hulp nodig hebben.
Ja, altijd. Ja, ik heb zelf nu ook 3 kittens thuis. En we hebben een aantal honden hier, die 3 op het moment, grote honden. We zijn ook altijd aan het zoeken naar mensen die een grote hond voor een paar weken even thuis kunnen hebben. En dan als ze klaar zijn om terug te komen voor adoptie, komen ze weer terug. Dus we zijn altijd op zoek naar gezinnen. En het mag een gezin zijn met kinderen, het mag ook iemand zijn die alleen woont. Het mag ook een echtpaar zijn of iemand die misschien aan het reizen is en hier tijdelijk 6 maanden woont of zo. Dat kan ook. We zorgen voor alle training voor mensen en we zorgen dat ze veilig ze kunnen vervoeren. Dus ja, wij zorgen eigenlijk voor alles en je krijgt gewoon een beetje geluk wat je mee naar huis neemt.
Ja, lijkt me ook wel lastig. Ik verplaats me even naar mijn eigen gezin. Ik kijk even naar, ik zie mijn 2 kinderen. We hebben zelf een hond. Nou, als daar eentje bij zou komen en die moeten we weer wegdoen. Ik denk niet dat ze blij worden.
Nou ja, dat vragen mensen mij heel vaak. En ik heb zelfs al 100 kittens en puppies gefosterd, juist omdat ik het zo leuk vind om ze te helpen in dat tijdframe waar ze dat zo nodig hebben. En ik heb zelf ook honden gehad en die zijn er nu niet meer. En ik zit nu eigenlijk in zo'n periode waar ik niet zonder huisdier wil zijn. Maar dat nieuwe huisdier dat mij uitzoekt, dat is er nog net niet. Dus het is echt iets wat je kunt proberen. En natuurlijk, als je helemaal verliefd wordt op dat fosterdier, dan kun je dat natuurlijk ook adopteren.
Ja, dus die mogelijkheid is dan altijd wel.
Ja, zeker.
Ja. Waar staan jullie nou het meeste om te springen? Als in, is het moeilijker om een hond of om een poes te plaatsen?
Dat hangt er een beetje van af. Ik denk de grote honden, dat is vaak het lastigste. Gewoon omdat die veel ruimte en veel energie hebben. Katten en kittens, het is natuurlijk lekker makkelijk. Die blijven allemaal lekker binnen. Dus je krijgt of een enclosure of als je een extra badkamer of een extra slaapkamer hebt, dan kunnen ze daar gewoon in. Voor sommige mensen werkt dat helemaal super. Puppies is altijd heel erg leuk, maar die zijn wel een beetje messy. Die maken vaak wel een hele hoop rotzooi.
Dus nou ja, alsof je een baby erbij hebt, hè?
Ja, inderdaad. Nou ja, en er zijn ook hele gespecialiseerde foster carers die wij hebben. En die hebben we soms ook nog wel extra nodig, zeker in het kittenseizoen. Die bijvoorbeeld neonate fostering kunnen doen. Dus dat zijn echt kittens die zonder moeder zijn, die zeg maar 2 weken oud zijn. Die is nog letterlijk elke 3 uur aan de fles moeten. Dat is wel heel gespecialiseerd en ik vind dat ook echt fantastisch als mensen dat aanbieden, dat ze dat kunnen, want dat is wel heel specifiek.
Ja, en heel intensief.
Ja, heel intensief.
Ja, en jullie zullen ook dieren binnenkrijgen die extra hulp nodig hebben omdat ze getraumatiseerd zijn of ziek zijn?
Ja, we hebben ook mensen nodig die daar ons mee kunnen helpen. En sommige dieren die moeten misschien hebben een wond omdat dat onder de halsband zat. Dus dat is van een paar weken waar iemand dan bijvoorbeeld een zelfje op moet kunnen smeren, dat soort dingen. Er zijn ook dieren die heel erg, verlegen, timid zijn. Dus waar we echt op dat met moeten bouwen aan hun hun zelfvertrouwen. En we hebben hier super team hier ook. En door de staat ook support van werknemers. Die, en ook van vrijwilligers die dus komen om te helpen met die dieren. Om ze beter te worden in de fostergezinnen. En ook hier in de shelters.
Ja, in al die jaren, in die 25 jaar. Hoe vaak ben jij verliefd geworden op een dier dat binnen werd gebracht?
Heel veel. Maar ik heb er maar 2 geadopteerd.
Ja, als blijf je bezig natuurlijk. Je kan ze niet allemaal meenemen.
Nee, inderdaad. En ik denk dat het is zo fijn om te weten dat ze zo'n super goede start hebben gehad in die fosterfamilies. En daarna gaan ze allemaal gezond en gelukkig hun gewone huisdier met een nieuwe familie volbrengen. En dat is echt, ja, daar doe ik het voor.
Meer informatie en een paar foto's van Nanda met kittens en een hele leuke hond vindt u op onze website sbs.com.au/Dutch. Dan nu muziek van Annie M.G. Smit. Dit is Bello.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Welkom terug bij SBS Dutch. Mannetje van de krant is een persoonlijke biografie van Jan Blokker, geschreven door diens zoon historicus Jan Blokker junior. En het boek is het 50ste boek dat Boekenworm Astrid van Schoonakker voor ons bespreekt in een gloednieuwe aflevering van onze podcastserie Astrid Boekenkast.
Dit is SBS Radio Dutch.
Astrid, wat is jouw boekentip voor deze maand?
Dat is het boek Mannetje van de Krant, een persoonlijke biografie van Jan Blokker. We hebben het hier dan over Jan Blokker senior, wel te verstaan, die geboren werd in 1927 en overleed op 83-jarige leeftijd in 2010. En deze biografie is geschreven door zijn zoon, door zijn oudste zoon, die net als zijn vader ook Jan heet, dus Jan Blokker junior. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik het hoorde dat er van Jan Blokker een biografie uit zou komen, geschreven door zijn zoon, dacht ik wel, nou, zoon, ben jij dan wel de aangewezen persoon als biograaf? En ik denk dat Jan Blokker junior dat ook wel heeft voorzien, dat er meerdere mensen zo over zouden denken. Dus hij is dit voor en schrijft daar een stukje over in dit boek en dat wil ik graag voorlezen.
Ja, voordat je dat doet, even ter verduidelijking, dit heeft niks met de winkelblokker te maken.
Nee, klopt. Dat, voor zover ik weet, misschien in de verte familie, maar, de winkelketen Blokker ben ik in deze biografie niet tegengekomen.
Oké. Okay.
Jan Blokker junior over zijn rol als biograaf van zijn vader. Een biografie schrijven over mijn vader is een hachelijke onderneming. Ik wil hem niet op een voetstuk plaatsen. Dat zou hem geen goed doen. En evenmin heb ik iets met hem af te rekenen. Ik heb hem in de afgelopen jaren leren kennen, als ik het al niet wist, met zijn goede, maar ook onaangename eigenschappen. Hij was een charmante man. Velen hebben mij verteld dat ze vol angst voor een confrontatie met de cynische columnist en met lood in de schoenen bij hem thuis kwamen. En tot hun grote verbazing merkte dat hij oprecht belangstellend en ondersteunend was. Dat hij luisterde en vragen stelde. Maar hij was ook een pestkop. Hij kon mensen pijn doen, ook zijn naasten. Hij had verschrikkelijke woedeaanvallen en hij had geen enkel geduld met gebrek aan talent en met mensen die hij eenmaal had afgeschreven. Hij had genoeg aan weinig om zich heen, de talentvolle. Met hen werkte hij, de anderen liet hij zonder scrupules vallen. Ik heb, niet zo lang geleden, tegen iemand in mijn omgeving gezegd, interessante man, die had ik wel eens willen ontmoeten. Dat klinkt paradoxaal, en dat is het misschien ook. Maar wat mij toen voor de geest stond, was dat ik als kind niet geweten heb hoezeer mijn vader zijn eigen weg ging, omdat het zo bij hem hoorde. Zijn optreden was het voorbeeld, de maat der dingen. Pas later begreep ik dat de manier waarop hij naar de wereld keek en met mensen om hem heen omging, ongewoon was. Ik heb nooit de verbazing gekend die buitenstaanders wel hadden wanneer ze hem leerden kennen, of het nu als collega, leidinggevende of oudere coach was. Inmiddels heb ik hem in zijn verschillende rollen ruimschoots leren kennen. Van die kennismaking zal ik in dit boek verslag doen. Nou, en dat heeft hij gedaan in 365 pagina's. En nou ja, waarom hij daar zoveel pagina's voor nodig had, is dat Jan Blokker senior niet alleen columnist was, zoals misschien heel veel hem kennen, van vaste columnist van de Volkskrant jarenlang. Maar hij had ook heel veel andere rollen, zoals Jan junior ook schrijft. En die rollen waren wel, en ik som ze even op, journalist, scenario en tekstschrijver, filmcriticus, columnist, eindredacteur bij de televisie, adjunct hoofdredacteur bij de Volkskrant en bestuurslid van invloedrijke commissies en raden op het gebied van film en cultuur.
Een creatief iemand dus.
Een creatief iemand, 83 jaar lang heeft hij hard gewerkt tot aan zijn dood, gestorven in het harnas. En nou, wat eigenlijk Jan junior doet in dit boek is dat hij het leven van zijn vader chronologisch bespreekt. En ook nog, daar begint hij mee, uiteraard ook een korte beschrijving van de grootouders en de ouders van Jan senior. En nou ja, om dan in de lijn van Blokker te beginnen, zijn opa van Jan senior heette Pieter Blokker. En ik vond het ontzettend leuk om in het boek over deze Pieter te lezen, want nou, dat was een zeer ambitieuze man die zich eigenlijk maatschappelijk verheven heeft via het onderwijs, wat ook in die tijd veel gebeurde, want hij kwam op de kweekschool terecht en werd onderwijzer. En nou ja, toen was ik natuurlijk helemaal in mijn nopjes toen ik dat las, was dat hij in Amsterdam schoolmeester was. En wie had hij daar in de klas? De Theo Thijssen, die onder andere de klassieker heeft geschreven, Kees de Jonge, die we vast ook allemaal wel kennen. En wat natuurlijk ook heel bijzonder is, is dat Theo Thijssen diezelfde weg heeft bewandeld. Die werd ook maatschappelijk verheven als volksjongen uit Amsterdam die naar de kweekschool ging. En op die manier dus ook een goede baan en een goed inkomen kreeg. En nou ja, dat de kleine Theo onder de indruk was van meester Blokker. Daar zit ook een heel leuk fragmentje van in het boek. En dat kort fragmentje wil ik graag ook even voorlezen. Die nieuwe bovenmeester, hij heette meester Blokker, deed veel dingen anders. Elke meester kreeg een stapel nieuwe schoonschriften in de kast en gaf je daarvan zelf een als je schrift vol was. Hij kocht een hele bibliotheek voor de hoogste klas, maar eventjes 28 boeken tegelijk. Ik herinner me dat nog, getal 28. Dus nou ja, deze kleine Theo die was al onder de indruk van de bovenmeester, de opa van Jan senior.
Mooi hè, die oude termen.
Prachtig, ja. En nou ja, Jan senior die was een inspiratiebron voor de kleine Jan die opgroeide. Want nou ja, zijn opa die wilde natuurlijk ook voor hem het beste en was ook een goed voorbeeld. Zijn vader daarentegen was een ander type, leed zijn hele leven aan TBC en had eigenlijk maar een gewone kantoorbaan, maar stond wel altijd achter Jan. En was natuurlijk ook heel trots op zijn zoon dat Jan ook naar de HBS ging. Dat was gedurende de oorlog. In de oorlog, Tweede Wereldoorlog, is Jan daar wel goed doorheen gekomen. Zijn wereldje was heel klein in Amsterdam. Dus hij had op dat moment ook niet echt weet van wat er in de rest van de wereld precies allemaal gebeurde. Na die Tweede Wereldoorlog merkt hij zelf dat hij eigenlijk ook goed kon schrijven en dat hij dat ook leuk vond. Hij schreef een novelle. En voor die novelle kreeg hij direct ook de Reina Prinsen Geerlichsprijs. die ook al eerder door Gerard Reven was gewonnen. Dus dat maakte wel dat hij dacht, nou, hier zit voor mij iets in om schrijver te worden. Maar hij ontmoette ook een ene Anneke. En Anneke was een meisje geboren in Nederlands-Indië die na de Tweede Wereldoorlog, gezien de omstandigheden, met de familie naar Nederland was gekomen. Wilde daar ook naar het vervolgonderwijs, maar moest bijgespijkerd worden. En wie was haar bijspijkerleraar? Het zat ze toch in zijn bloed, ook al dacht hij dat hij schrijver zou worden. Maar er moest natuurlijk ook wat geld verdiend worden. En dat was Jan. En Jan die vond Anneke, ook al was ze nog maar 17, wel een zeer aantrekkelijk meisje. Dus die kregen een relatie met elkaar. En dat leidde zelfs tot een zwangerschap, al in 1951. Maar ja, van het schrijven, daar kwam ook niet echt genoeg brood op de tafel. En dus moest Jan ook op zoek naar een baan. En het kwam dus eigenlijk heel mooi uit dat hij door het Parool werd gevraagd om daar te komen werken. En in datzelfde jaar, in 1951, verschenen dus de eerste artikelen van de hand van Jan Blokker senior. En kwam hij daar bij de kunstredactie terecht. En ook heel leuk om te lezen, daar kwam hij de toenmalige BN'ers ook al tegen. Bekende Nederlanders zoals Simon Carmichelt, die daar ook werkte, maar ook zelfs Annie M.G. Schmid. En ja, daar had hij het enorm naar zijn zin. Het was een soort familie, die redactie van die krant. En nou ja, daar kwam hij als journalist natuurlijk mooi tot bloei. En toch ging hij na 3 jaar, al stapte hij over naar een andere krant, naar wat toen nog heette het Handelsblad. Want die hadden hem wel een heel aantrekkelijk aanbod gedaan. Want Jan hield van films. Hij ging ook al heel veel naar de film. Dat bestond toen nog niet. Maar ze wilden in de krant dus ook gaan schrijven over films. Dus werd hij de filmredacteur van het Handelsblad. Hij schreef ook nog even tussendoor een kinderboek. Waar hij ook direct weer het beste kinderboek van 1961 een prijs mee won. Dus hij was ook wel zeer talentvol. En doordat hij natuurlijk heel veel films ging bespreken, was ook heel bijzonder, werd hij gevraagd als scenario-schrijver door Bert Haanstra. Want Bert Haanstra had toen de tijd een promotiefilm gemaakt voor de glasfabriek in Leerdam. Die film heette Over Glas. En daar heeft Jan Blokker dus het scenario voor geschreven. En zelfs ook, want later kwam dus Bert Haanstra met het idee voor de film Fanfare. Nou, dat is een klassieker in de Nederlandse filmgeschiedenis geworden. En daar heeft Jan Blokker dus ook het scenario voor geschreven. Nou, en dat ging toen rollen, het balletje ging rollen in die filmwereld. Want ook Harry Kummel en de onlangs overleden Frans Wijs, die jonge filmmakers, die gingen hem ook vragen. En zo schreef hij het scenario voor de films Eline Vere, De Hoogste Tijd, ook een hele populaire tv-serie in de jaren 90, begin jaren 90, bij nader inzien. Dus de verfilming van het gelijknamige boek van J.J. Voskou. Dus hij rolde eigenlijk als het ware zo die filmwereld in. Niet alleen als recensent, maar dus ook als scenario-schrijver. Ja, en dan van film is blijkbaar de stap naar tv ook niet zo groot. Want ook in diezelfde, dan praten we over midden jaren 60, was er een televisieprogramma op tv. Nou, ik denk alleen maar dat de mensen boven de 70 dat zich nog kunnen herinneren. Dat programma dat heette Zo is het toevallig ook nog eens een keer. Nou, en daar is heel veel over geschreven, want dat was een zeer controversieel programma. Waar ook politici zich ermee bezig gingen houden dat dat maar van de buis moest. Omdat alles wat daar in dat programma gebeurde, dat kon eigenlijk niet door de beugel. Maar toch mocht Jan bij het Handelsblad blijven werken, want daar was dan een hoofdredacteur die hem de hand boven het hoofd hield. Dus zou je zeggen, nou, Jan zit daar op zijn plek, maar nee, in 1968 maakt hij toch weer een overstap van het Handelsblad naar de Volkskrant. En nou ja, wat hij daar ging doen was stukjes schrijven. Columns bestonden toen, nou ja, er was een enkele columnist in Nederland, maar dat was nog niet de cultuur in kranten, dus hij moest dat genre ook een klein beetje uitvinden zelfs. En nou, een heel grappig detail wat Jan Blokker junior dan schrijft in het boek, is dat hij 1 dag over een column deed, dus dat een column een dag kostte, maar ook een pakje Caballero, want Jan rookte nogal veel, ook gewoon op de redactie, dat komt toen allemaal nog. En nou ja, doordat hij bij dat programma, dat programma werd gemaakt door de VPRO, het ging in die tijd niet alleen om dat programma, maar ze raakten heel veel leden kwijt. En er ontstond een crisissituatie, dus er was iemand nodig, een man met een visie werd dat genoemd. En om de omroep eigenlijk te redden van de ondergang. Nou, daar was Jan ook voor te porren, dus hij pakte die taak op en dat deed hij heel goed. Met jonge progressieve tv-makers zoals Wim T. Schippers, maar ook het bekende duo Van Kooten en de Bie. En ja, hij was daar ook weer een man van de verbinding. De groep mensen die daar werkten voor de VPRO werd weer één grote familie. Met Jan als pater familias en ook als coach voor de jonge makers van die tijd. En nou ja, dat leverde hem later zelfs ook nog weer een hoogleraarschap op. Een buitengewoon hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Nou, na de VPRO kwam hij toch ook weer terug bij de Volkskrant, waar hij journalistiek adjunct werd in 1978. Daar had hij ook weer de rol dat hij vooral jonge journalisten coachte. En nou ja, wat daarna nog, en dat is misschien wel, vind ik, moet ik eerlijk zeggen, journalistiek gezien, het meest interessante wat hij heeft gedaan, is alles wat hij daarvoor had geleerd en had gedaan, dat komt dan samen in het VPRO-programma Diogenes. En daar heeft hij ook zijn journalistieke visie heel mooi onder kunnen leggen. En dat is zelfs zo dat er nu nog documentairemakers zijn en journalisten die nou ja, zich onder die stroming eigenlijk scharen. Dus daar wil ik heel kort stukje nog over voorlezen. Kort stukje. Het nieuwe programma dat eens in de 4 weken zou worden uitgezonden ging Diogenes heten. Het was helemaal opgezet naar zijn eigen uitgesproken opvattingen. Zijn beginselverklaring begon met een motto. Alexander de Grote ontmoette Diogenes en zei: ik ben Alexander de Grote. En Diogenes antwoordde: ik ben Diogenes de Cynicus. Daarna vroeg de koning of hij iets voor zijn wijsgeer kon doen en deze zei: een stap opzij graag, want u staat in mijn licht. Hij vatte dat verhaaltje op als een beginselverklaring voor het nieuwe programma. Los van de vraag of het hierboven gesuggereerde motto gebruiken, kan het voor de toon, de maakwijze of zeg maar signatuur van het programma uitstekend als leidraad dienen. Wat nieuws heet op tv wordt bijna altijd verduisterd door de schaduw van koningen, leiders, topmannen en premiers die in het licht staan. En voor zover deze de stap opzij weigeren, moeten we hem zelf maar zetten. Dat was het bekende adagium. Op het juiste moment, op de verkeerde plaats. Nou, en dat vat eigenlijk heel mooi samen hoe hij als het ware zijn journalistieke werk zag en hoe dat volgens hem uitgevoerd moest worden. Nou, helaas, op een gegeven moment gaat hij dan toch nog weer weg bij de Volkskrant en komt hij nog bij NRC Next terecht. Gaat dan ook met zijn zoon Jan en zijn jongste zoon Bas ook nog boeken schrijven. Maar op 5 juli 2010... schrijft hij dan, of verschijnt eigenlijk zijn laatste column in de krant. En de volgende dag overlijdt hij helaas op dezelfde dag dat het Nederlands elftal ook de halve finale van het WK tegen Uruguay wint. Dus de hele stad juicht als Jan Blokker zijn laatste adem heeft uitgeblazen. En dat is toch ook wel weer een mooi beeld. En dat beeld wordt ook geschetst van het leven in dit boek. En ja, wat ik er eigenlijk heel bijzonder aan vind, is dat het een heel bijzonder tijdsbeeld heeft gegeven van de media. Hoe dat in die tijd eigenlijk allemaal ontstond en wat er allemaal groeide en bloeide in die wereld in die tijd. En ja, daar is ook wel weer een wijze les uit te halen voor deze tijd van de snelle media en nepnieuws wat we ook al voor onze kies krijgen. Dus ja, ik vind het een hele dikke aanrader.
Dankjewel Astrid.
Graag gedaan.
Voor meer informatie over de biografie Mannetje van de Krant en meer boekenrecensies van Astrid, ga naar onze website sbs.com.au/dutch. En dan nu muziek van Suzanne en Freek en Snelle, dit is De Overkant. Het is woensdag, de dag dat SBS Dutch belt met sportjournalist Jaap de Groot om over het Nederlandse voetbal te praten. Nick Schriks is na zijn debuut in de goal bij PSV uitgeroepen tot man van de wedstrijd en NEC kan deze week de tweede plaats overnemen van Feyenoord. Dit en meer nieuws uit de Nederlandse Eredivisie bespreken we nu met Jaap.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Jaap, laten we beginnen met de terugblik op het afgelopen weekend. Stonden we een paar mooie wedstrijden op het programma, onder andere AZ tegen Ajax. Die heb jij bekeken.
Ja, nou ja, AZ Ajax was inderdaad op papier de mooiste wedstrijd. Maar eerlijk gezegd, ik vond het niveau was echt bedroevend. En je ziet dat Ajax nog bezig is met een struggle for life. AZ is geen schim van de club die ooit ambities had om de top 3 aan te vallen. Nou, dat zie je ook wel terug in de stand in de Eredivisie. Vlak voor tijd gaven de Alkmaarders een 1-0 voorsprong uit handen. En staan ze nu 7e in de Eredivisie. En ze moeten zelfs nog oppassen als straks geen Europees voetbal mis gaan lopen. Ja, wat Ajax betreft, ja, die pakken een punt. Voorkwamen daarmee een nederlaag. En ja, met als gevolg dat zowel Feyenoord als PSV uit zou lopen. En het voor Ajax heel moeilijk wordt om die steeds moeilijker wordt om die derde Champions League ticket te gaan pakken. Dus ja, het zit gewoon. Het was niet echt dat je zegt, nou, dit is een mooie wedstrijd. Dat was eerder het geval met de wedstrijd Groningen-PSV. Dat werd 2-1 en voor PSV. En ik moet zeggen, Groningen maakte er een geweldige wedstrijd van. En waren echt grote delen van de wedstrijd gelijkwaardig aan de Eindhovenaren. Die soeverein op weg zijn naar de titel. Maar nu echt tot de bodem moesten om uiteindelijk nog de overwinning veilig te stellen. Maar voor het publiek was het in ieder geval een hele aantrekkelijke wedstrijd. Ja, en het mooie was natuurlijk dat debuterende doelman bij PSV, Nick Schriks. Een Brabantse jongen die vanaf zijn 8e. Al in de opleiding van PSV zit. En na 14 jaar eindelijk zijn debuut mocht maken. Omdat de twee aangekochte keepers van PSV alle twee geblesseerd waren. En een jongen uit de eigen kweek een dag van tevoren te horen kreeg dat hij zijn debuut mocht maken. En ja, het was hartverwarmend om te zien hoe die stand hield. Want hij voorkwam echt met twee uitstekende reddingen. Een tegendoelpunt. Maar na afloop, toen het publiek de meegereisde supporters zijn naam scandeerde, ja, toen brak hij. En dan is het gewoon mooi om te zien dat dit anno 2026 nog kan. Dat iemand echt met een echt clubhart, met het PSV-DNA van onder tot boven in zijn lijf zitten. Ja, dat een jongensdroom uitkomt en dat je gelijk ziet dat hij geleverd heeft. En ja, zo kan het dus ook. En dan mag je als club toch wel zo'n talent gaan koesteren. En ik ben benieuwd wat de toekomst gaat brengen voor deze jongen. Want hij deed het echt heel goed.
Ja, mooi om te zien dat sport dan iemand tot tranen kan roeren. Hè? Dat is echt prachtig.
Ja, we hebben het tijdens winterspelen meegemaakt. Hè, met op de 1000 meter, de fenomenale 1000 meter met Jutta Leerdam. En Femke Kok, waar iedereen met een brok in zijn keel naar kijken was. Maar zo'n onbekende jongen in het doel van PSV. Ja, die dat was de talk of de avond in alle talkshows in Nederland. Hoe die jongen reageerde. Hoe die later weer nuchter, die Nick Schriks, hoe die nuchter weer voor de camera stond. En ja, hij had gewoon zijn werk gedaan. En het mooie was, uit alles bleek, hij deed het voor zijn club. Het was gewoon zijn droom om als jongen ooit in het shirt van PSV in het eerste elftal te staan. Was uitgekomen en hij had geleverd. Ja, en een mooie kan je sport niet maken.
Nee, prachtig. Ja, die overwinning dus 2-1 tegen Groningen. De rest van de top 3, Feyenoord en NEC, ze hebben ook geen steken laten vallen, hè?
Nee. En dan hebben we midweeks hebben we nog een inhaalprogramma dat NEC tegen Utrecht moet. Ja, als ze die winnen, dan gaan ze over Feyenoord heen. Dan komen ze op 44 punten. Feyenoord 42 punten, heeft NEC 5 punten voorsprong op Ajax. Ja, en dan wordt het toch wel heel interessant. Want ja, dan zijn ze echt bezig met het veiligstellen van die tweede Champions League ticket. En je merkt ook in Nijmegen dat ze gaan er steeds meer in geloven. En ja, dan is het altijd weer met dit soort new kids on the block. Van ja, hoe gaan ze met de spanning om? Dus dan begint het natuurlijk eerst met die thuiswedstrijd, die inhaalwedstrijd tegen Utrecht. Ja, en dan moeten ze van het weekend, hebben ze dan toch wel een aardige tegenstand. Moeten ze uit in Rotterdam tegen Sparta, die het ook heel goed doen. Want die staan gewoon vijfde. Dus ja, je krijgt op papier zit dan zeg maar de toppen van het weekend. Sparta NEC. Ja, wie had dat aan het begin van het seizoen verwacht? En het is meteen een goede testcase. Of NEC inderdaad met de druk van het moeten presteren. Want het is nu geen outsider meer. Het is een serieuze kandidaat voor Europees voetbal. Hoe ze daarmee omgaan.
Ja, je zegt wie had dat gedacht. Maar wie had gedacht dat het misschien wel Real Madrid NEC gaat worden volgend jaar?
Ja, nou ja, het komt steeds dichterbij. En ze hebben ooit tegen Barcelona gespeeld. Nou, het is echt tientallen jaren geleden. Maar ze hebben het in Nijmegen nog over. Dat was echt heel spectaculair. Ze namen een 2-0 voorsprong. Uiteindelijk verloren ze met 3-2. Maar het was een historische wedstrijd. Ja, en als je dan op dat niveau weer eraan mag gaan proeven. Ja, je merkt het ook, de huidige succesreeks met heel aantrekkelijk voetbal. Zeer aanvallend, met eigenlijk een elftal zonder echte sterren. Maar een geweldig goed ingespeeld team. Ja, dat begint de harten van steeds meer liefhebbers buiten Nijmegen te veroveren. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook een aanklacht tegen het beleid van clubs als Feyenoord en Ajax. Want ja, je ziet het, een club met veel minder middelen, maar met een goed doordacht beleid en zeker goed scoutings, met een heel goed scoutingsapparaat, ja, dat die het verschil kunnen maken.
Hmm. Ja, laten we ook nog even naar de onderste drie kijken, want ik zie dat iedere keer stuivertje wisselen is tussen die drie laatste. Op dit moment staat Telstar op de 16e plaats, Heracles Almelo op 17 en NAC Breda 18. Ja, dat wordt nu wel nijpend daar, hè, onderin.
Nou ja, het wordt komend weekend heel interessant, want NAC heeft natuurlijk enorme veer gelaten door de thuiswedstrijd tegen Excelsior met 2-0 te verliezen. Ja, dat is toch een indicatie dat het daar dat ze toch wel echt een serieus probleem hebben. Want Telstar en Heracles en Volendam pakken gewoon hun punten. Volendam won heel verrassend uit met 2-1 tegen PEC Zwolle. En hebben ook tijdens de wintertransferperiode heel goed geboerd. Hebben Dave Kwakman kunnen huren van AZ. Ze hebben Ulchik, de rest buiten, uit Marokko kunnen halen. Ja, die hebben heel veel scorend vermogen in het elftal nu. En ja, hebben nu een gat geslagen door die verrassende overwinning in Zwolle. Nou ja, Telstar pakte toch weer een punt de laatste minuut tegen Go Ahead. Dus die sprokkelen allemaal hun punten bij elkaar. Ja, en dan blijft NAC toch wel achter. En als... Ja, komend weekend spelen ze de uitwedstrijd tegen Heracles. Ja, als ze die verliezen, ja, dan ben ik toch bang dat NAC eigenlijk de eerste club wordt waarvan we kunnen zeggen, ja, die gaan het niet redden dit seizoen. Want dan wordt er echt een serieus gat geslagen met Heracles. Terwijl Telstar thuis tegen Twente speelt. Nou ja, dat moeten we even zien. Volendam speelt thuis tegen PSV. Nou, dat wordt ook een moeilijke klus. Maar ja, als NAC dan ook weer op nul punten blijft staan dit weekend. Ja, en de rest pakt wel de punten. Ja, dan wordt het heel bedenkelijk in Breda.
Ja, het is verder rustig, hè, in de Eredivisie en in voetballand.
Ja, de kaarten zijn een beetje geschud. PSV lijkt... we zitten eigenlijk alleen maar te kijken welke datum we kunnen prikken om de titel van PSV te vieren. En ja, voor de rest is eigenlijk het wordt dit het seizoen van de outsiders. Van NEC dat mogelijk Champions League voetbal gaat halen. Maar ook een club als Sparta die gewoon serieus bezig is om ook Europees voetbal na te streven. En ja, nou ja, goed. En ja, wat ik zelf heel interessant vind is of Telstar, de laagste begroting in betaald voetbal, of in de Eredivisie, of die het gaan redden. Op dit moment ziet het er wel naar uit dat ze een heel eind gaan komen. En ze zitten ook nog in de halve finale van de beker. Ja, dus trainer Correa doet geweldig werk daar. En ja, nou ja, goed, we hebben het al gezegd met Niek Schiks en met Jutta Leerdam en Femke Kok. Dat geldt eigenlijk ook voor Telstar. De wonderen zijn de wereld niet uit. En laat die dromen maar uitkomen. Dat Telstar zich toch nog van een jaar Eredivisie gaat, minimaal een jaar Eredivisie gaat verzekeren.
Al dus sportjournalist Jaap de Groot. Wilt u op de hoogte blijven van het Nederlandse voetbalnieuws? In de bekende podcast-apps kunt u zich abonneren op Eredivisie Weekly met Jaap. Zo heet de SBS voetbalpodcast officieel. En dan krijgt u een notificatie zodra een nieuwe aflevering online staat. Natuurlijk zijn alle afleveringen ook terug te luisteren op onze eigen website sbs.com.au/Dutch. En hier staan ook alle uitslagen, het programma van deze week en de stand in de Eredivisie. Tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de SBS audio app. Deze is gratis te downloaden en dat kan in de App Store of Google Play. Over een half uurtje om 12:30 kunt u op SBS World Watch kijken naar het NOS 8 uur journaal, dat u ook kunt terugkijken wanneer het u uitkomt. En dat kan dan op SBS On Demand. Onze zendtijd zit erop voor vandaag, maar zaterdag dan zijn we er weer, hopelijk u ook. Voor nu sluiten we af met Zitten voor de Blues van de Puma's. Een hele fijne woensdagmiddag.
Ik weet al wat er komen gaat, en mijn God, wat komt het hard.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.